lieve luisteraars, welkom bij Studio Tegengif, aflevering nummer, Wouter?
111, Randy.
111.
111
dat is een mooi. 111. Nou, dat zou ik bijna een occult, hoe zeg je dat, symbool inzien. Maar daar komen we zo op. Wiemar, je bent er ook, weer, ja, ik zie je al lachen.
Ja, ik heb geprobeerd om niet in de krochten van social media complottheorieën en dergelijke te bekijken. Dus ik de 111 daar symbool in zien, heb ik nog niet zo. Maar verder ben ik heel benieuwd, Randy, hoe jij je voorbereid hebt om deze aflevering over soevereinen en autonomen.
En hun nieuwsbronnen. Nou, onderdeel van mijn voorbereiding is absoluut geweest om totaal van het pad te gaan. Maar daar zal ik zo ook meer over vertellen. Hey Wouter, voordat wij altijd naar de gekte gaan, hebben wij toch een belangrijke mededeling te doen.
Ja, zeker. Ja. Nou, laat ik het even een keertje andersom doen. We zijn in 2024 in Studio TGV weer bezig met elke 3 weken opnemen. En tot nu toe loopt het heel lekker. Dus ik wilde ook onszelf even een complimentje geven. En we moeten weer Wim Brons van remotepodcast.nl danken voor sublieme audio-kwaliteit die u nu door uw oortjes voelt stromen. En we moeten even melden dat Studio TGIF al jarenlang wordt mogelijk gemaakt door vriendvandeshow.nl/studiostegengif. En dat je dus ook onze vriend kunt worden. En er zijn geen condities aan verbonden, want wij accepteren iedere vriend. Ook als je autonoom of soeverein bent. Dat moet ik altijd even noemen, Randy.
Nou, dat heb je hartstikke goed gedaan. Er is wel één conditie aan verbonden, namelijk dat je toch iets geld aan ons overmaakt. Dat hebben we overheen.
Eenmalig.
Dat, hoe zeg je dat? Ja, dat kenmerk, dat viel mij ook op bij heel veel autonome, soevereine nieuwsbronnen.
Dat je geld moet overmaken, ja.
Je moet altijd betalen of vitaminepreparaat kopen. Maar goed, ik ben zo enthousiast dat ik al dingen begin weg te geven. Laten we eerst even naar de gekte gaan. Die heeft er eigenlijk ook wat mee te maken. Wouter, jij las iets over een interessante emigratie mogelijkheid.
Ja, het is fascinerend. Het was een prachtig artikel in AD. AD is altijd wel een beetje de nieuwsbron die ster is, wat mij betreft, in de sappige reportages van bijeenkomsten. Het is altijd heel lokaal en zo.
Ja. Maar
dat gaat
goed,
over,
hè? Ja.
In het AD deze week, of deze week gisteren, zaterdag stond een artikel over vermeende groepen met mensen uit Nederland die de regeldruk en het beperking van de vrijheid in Nederland niet meer aankonen en die zogenaamd allemaal naar Rusland willen gaan. Omdat het daar vrij is en, ja. En de organisatoren van deze bijeenkomst geven aan dat er de mensen al staan te trappelen aan de grens in Rusland. Ik vond het fascinerend om te lezen dat er dus, dat groepen verleid worden om naar... daar zit natuurlijk een businessmodel achter. Dus deze mensen worden verleid om mee te doen aan een verkenningsreis voor flink wat geld. Wat de mensen die dat organiseren. Om naar Rusland te gaan. Ze moeten wel verklaren, de organisatoren, dat er nog nooit iemand is gegaan. En waarom? Ja, dit is
gekte. Lachen, maar het is verschrikkelijk.
Dit is een land waar de op dit moment toevallig ook vandaag verkiezingen zijn. En dat zijn een van de minst vrije verkiezingen die er in de wereld zijn. Maar wat interessant is, is dat ik ook een keer een vervolgbericht tegenkwam. Van vergelijkbaar gestemde westerlingen die het gebrek aan vrijheid van Westland kwijt waren. En het interessante is dat deze mensen naast een gebrek aan vrijheid in Rusland ook het diefstal van hun volledige vermogen tegenkwamen. Dus er zijn vervolgen.
Jij bedoelt,
op dit
ze zijn hun geld kwijtgeraakt.
Ja, ja, mensen die hierop ingaan raken hun geld kwijt en vinden geen enkele vorm van vrijheid in Rusland. En wat ik maar weer systematisch interessant vind, is dat er dus in de, laten we zeggen, de alternatieve media vaak een soort gedweep met Rusland is.
Ja, en, absoluut.
Voor mij was dit een prachtig voorbeeld van hoe dat eigenlijk een soort van aandachttrekkerij is. En een soort krampachtige poging om over te komen als onafhankelijk en weldenkend. Omdat iedereen zal begrijpen dat als je in Nederland de ruimte te beperkt vindt en wat meer vrijheid zoekt, dat je best ergens anders naartoe kan gaan. Maar dat een land waar je ziet dat het in een massale oorlog verwikkeld is en waar een groot gedeelte van de bevolking onderdrukt wordt, dat niet de meest vrije plek. Als je dit wil, dan ga je naar, weet ik veel, naar Montana of Oklahoma. Dat zijn staten waar het vrij vredig is in de Verenigde Staten en waar een hele lage belastingdruk en regeldruk is. Maar er zit een soort van interessant doenerij in van, wij vinden het helemaal contrair ten opzichte van de bestaande media, namelijk het is te vinden in Rusland. Terwijl eigenlijk alle factoren aangeven dat het daar niet prettiger is qua welzijn als mens.
Nee, maar je gaat er bijna te mild mee om. Ik begin nu te denken, misschien had ik eerst moeten introduceren waarom we wat wij nu eigenlijk met die autonomen willen vandaag. Want dit past daar zo goed bij. Ja, want Rusland, volgens mij, als je een beetje normaal bent, dan weet je dat Rusland een brute dictatuur is. Extreem corrupt. Met een ongelooflijk lage levensstandaard. En dat als je waarschijnlijk aan een gemiddelde Rus vertelt dat je naar Rusland wil emigreren vanuit Nederland, dan verklaren ze je totaal voor gek. En toch zijn er mensen die denken dat dat een goed idee is. Ik weet niet of ze het uiteindelijk ook wel eens doen. Blijkbaar niet echt. Maar er is een gigantische mate van jezelf helemaal voor de gek houden. Nou ja, dan kom een beetje bij die autonome en soevereine. Ik zal het even introduceren. Mag dat, Wouter? Zal ik dat even
doen? Ja, tuurlijk. Ja.
Nee, het is jouw onderwerp, René.
Ik was al aan het losgaan. Omdat ik dit, ja, maar jij kwam ermee en het is een subliem onderwerp.
Nou, dank je. Dit is dus een onderwerp wat mij enorm fascineert. Je hebt mensen, misschien moeten we eerst even voor wie dat... Ik denk niet dat veel mensen dat nog niet meegekregen hebben. Maar wat is het? Je hebt dus mensen, enkele duizenden of tienduizenden mensen, die zichzelf soeverein of autonoom verklaren. Dat zijn gradaties van hetzelfde. En het komt erop neer dat je, het klinkt te belachelijk voor woorden, maar dat mensen zeggen, nou, ik doe niet meer mee. Ik stuur een brief naar de koning, ik stuur een brief naar de gemeente en ik plaats een advertentie in de krant. Dat is een soort terugkerend iets van de aanbieders hiervan. En dan ben ik autonoom of soeverein. Dan verklaar ik mezelf soeverein. Ik betaal geen belasting meer. Ik krijg een diplomatiek paspoort. Een ambassadebordje op de deur. En wat mensen doen. Ik eis mijn geboortetrust op. Nou, dat vind ik allemaal zo fascinerend. Dat komt er dan op neer dat mensen zeggen, ik stuur een brief naar de Belastingdienst. En ik wil mijn geboortetrust hebben. Dat is dan volgens mensen in dit circuit een bedrag.
Anderhalf miljoen euro, hè?
Anderhalf miljoen euro, ja, zeker. En hoe werkt dat dan volgens hun? Als er een baby wordt geboren, dan gaat de overheid met de geboorteakte naar het IMF. En die, ja, dat is allemaal zo, hè, worden allemaal dwarsverbanden gelegd. Het slaat allemaal helemaal nergens op. Mensen gaan naar het IMF en dan krijgt de overheid dat geld. Maar als jij een brief stuurt naar de Belastingdienst, dan kan jij dat geld krijgen. Dus de Belastingdienst die krijgt duizenden van dit soort brieven binnen. En waarom fascineert mij dit nou zo? Want in mijn optiek ben je zo overduidelijk van het pad. Hoe kan dat? Wat zijn de nieuwsbronnen waar mensen zich op baseren? Hoe kom je uiteindelijk tot het punt dat je in iets gaat geloven wat in mijn ogen compleet waanzinnig is? Dus daar wilde ik even induiken. Dus ik heb jullie voorgesteld om een week lang in de alternatieve wereld van deze groepen, autonome en soevereine, te duiken. Ik moet zeggen dat ik dus zelf het rabbit hole ook wel een beetje gevolgd ben naar de hele alternatieve wereld van nieuwsbronnen die de meeste mensen niet serieus nemen. En daar vallen gigantisch veel dingen op. Ze zijn gigantisch consistent. Ook, wie maar jij zei net, consistent gestoord. Maar daar zit, daar komen bepaalde dingen terug. Zoals Rusland inderdaad. Rusland dan, hè, is dan toch het land waar al deze hopen en wensen op geprojecteerd worden. Maar ook vaccinaties. En dat is natuurlijk ook gigantisch interessant. Want daarmee, en dat was deze week in het nieuws, dus daarom vond ik dit ook wel een mooi onderwerp. Dat heeft echt de wereld gevolgen. Dus mensen vertrouwen het allemaal niet meer, laten zichzelf niet meer vaccineren. Ziektes als kinkhoest woekeren rond. Vier baby's door overleden. Dat is een ziekte die was non-existent volgens mij in Nederland. En dat komt allemaal terug. En dat heeft allemaal hiermee te maken. Mensen die van het hoofdpad afgaan, hun eigen maffe alternatieve pad opgaan en helemaal maf worden.
Ja, prachtig. Even beginnen met, ja, het is eigenlijk, ik heb dus, ik vond het gewoon fascinerend. Ik heb dit allemaal zitten lezen en ik heb het doorgenomen en ik kende dit niet op deze manier. Maar misschien even bij het begin beginnen van wat zijn dan soevereinen of autonomen? Daar gewoon even over om mensen mee te nemen wat er eigenlijk gebeurt. Dus het begint er dus mee dat er dus inderdaad in Nederland, volgens mij een schatting dat ongeveer 10.000 burgers zijn die nu brieven naar onder andere de Belastingdienst hebben gestuurd. Hè, van hey, ik ben vanaf nu soeverein. Dus dat zijn dus mensen die zeggen, ik val eigenlijk niet onder het gezag van de Nederlandse staat. Ik wil geen belastingen betalen. Ik wil geen boetes betalen. Het is allemaal niet op mij van toepassing, want ik heb nooit een contract getekend met overheden.
Ja,
dus er kan geen macht over mij worden uitgeoefend. Nee, ik ben in die zin autonoom of soeverein. Inderdaad, ik heb er niet mee ingestemd. En dat zijn dus ook mensen die dan zeggen, ja, ik wil me uit het bevolkingsregister schrijven. Ik betaal dus helemaal niks. Op een of andere mysterieuze manier begint het dus altijd blijkbaar dat je een brief naar de koning moet sturen, dat je eruit stapt, zeg maar. Dat
ja, want die heeft dan toch het gezag gebeurt. Blijkbaar. Hè? Ja.
Die heeft dan toch het gezag blijkbaar. En waar komt deze beweging nou vandaan? Volgens mij heeft hij dus wel inderdaad een push gekregen door de coronacrisis. Hè? Dus het idee dat de overheid dan verplicht gaat vaccineren. Hè? Dus die macht zeg maar over het lichaam der burgers gaat uitoefenen. Dat heeft wel een push gegeven, vooral het wantrouwen van naar de overheid. En het schijnt dus ook, dat soevereine beweging, zeg maar, schijnt dus ook uit Amerika te komen. En dus echt, omdat het daar dus in Amerika natuurlijk echt een hele zware anti-regering, anti-overheid, anti-overheidsdenken is. En vooral belasting betalen. Hè? Dat mag, dus natuurlijk gezien eigenlijk in strijd met het eigendomsrecht of het zelfbeschikkingsrecht van het individu. Dus daar komt dit vandaan.
En dit maakt een beetje aan Wild Wild Country denken. Ken je die documentaire? Ja. Van een soort gekke secte die dan er ook achter komen dat als ze met 200 of zoiets. 200 in Amerika, kan dat dan? Als je met 200 mensen bent, dan kan je een gemeente stichten. Als
dat
je
is land de Bachwan, Randy. Ja, die zijn in Nederland ook ontzettend groot geweest.
Ja, dat is een beetje voorbij hier.
Ik dacht dus van, kijk, het doet me een beetje denken aan zeg maar de kluizenaren van vroeger. Hè? Dus je bent een kluizenaar helemaal alleen, je bent weg van... Maar dat is natuurlijk nu steeds lastiger aan het worden, ook in onze, noem het meer, data- en informatiesamenleving. Dus eigenlijk iedereen is in die zin bijna vindbaar. Dus dat is natuurlijk lastig.
Als ze weten elkaar ook te vinden. Dat is volgens mij nieuw.
Te vinden. Ja, dat is dus ook van, social media is dus heel belangrijk, hè, hier in dit verband. Via social media elkaar vertellen hoe je soeverein of autonoom wordt, elkaar ook helpen en zo. En dus een soort in-crowd taal met elkaar. Ik vond het fascinerend, ik wist het niet, maar blijkbaar noemen zij dus BSN, dus het burgerservice-nummer.
Burgerslavennummer bedoel je?
Ja, dus het burgerslavennummer, begrijp ik.
Vind ik logisch.
Ook waarschijnlijk logisch. ik wist het, dit las ik ook, dat blijkbaar ergens tussen Nederland en Duitsland er al een soevereine staat is opgericht door iemand. 3 vierkante kilometer, wat Wonderland heet. En het schijnt dat de politie, die staat Wonderland ook al een paar keer ontruimd heeft, maar toch dat mensen daar naartoe
komen
gaan.
Steeds terug, mensen weer op af.
Er komen steeds terug. En het fascinerende is dus dat dit dus groter en groter wordt in Nederland. En dat is ook de raad van Gaat van Staat heeft ervoor gewaarschuwd, de Belastingdienst.
Ja, de Hoge Raad. AIVD, die krijgen dozen met brieven binnen van mensen. Ja,
dus gewoon, inderdaad, dozen met brieven van mensen die zeggen, ik stop ermee, ik stap eruit. Ja, ik vond het echt, echt fascinerend.
Een belangrijke vraag is, laten we daarmee beginnen. Is dit dan, ik denk het tweede, is dit dan gewoon een soort maf fenomeen? Of is dit het speerpunt van allerlei groepen die in toenemende, of in meer of mindere mate een soort breuk hebben? Met de samenleving en de realiteit die hoort bij die samenleving. Want dat gevoel krijg ik een beetje als ik dus de hele week op Telegram zit en op de andere krant lees en op YouTube een beetje gekke filmpjes bekijk. Er is een gigantisch circuit ontstaan. Maar ik ben ook benieuwd of jullie dat dan ook herkenden.
Nou, misschien, wat ik zat net te denken, hoe ik dan het beste kan duiden. Kijk, ik ga nu... ik heb trouwens een leuk. Ik heb ooit bij de afdeling identiteit van het ministerie van Binnenlandse Zaken gewerkt. En daar hadden we dus ook juristen die moesten nadenken over wat we moeten doen als staat wanneer iemand schrijft dat hij zijn BSN afwijst. Maar dat is dus in Nederland niet mogelijk. Je wordt geboren, dan word je ingeschreven in de BRP, de basisregistratie personen. En dan heb je een 9-cijferig nummer, een BSN. En dat kun je niet onthebben, als het ware. Dat is van jou en dat blijft bij jou in principe totdat je, tenzij je niet meer de Nederlandse nationaliteit hebt. Daarnaast, wat ik interessant vind, is dat je vroeg van, nou, wat is dit nou voor fenomeen en wordt het groter? Kijk, je hebt dit al heel veel gehad. En het is ook niet iets wat links of rechts is. Als je de geschiedenis induikt, heb je in de jaren 70... heb je ook heel veel mensen die onder het motto van... uit mijn beurs geen bommen, dat waren vooral links-anarchistische mensen... weigerden belasting te betalen. Er waren ook enkele duizenden mensen. Dus in de Koude Oorlog, toen er kernkoppen in Nederland werden geplaatst... had je hier ook een stijgend aantal van. En het afzetten ten opzichte van de bestaande macht... omdat je geen... meestal komt het neer op belasting moeten betalen... en het zo oneens zijn met de staat... dat je geen belasting meer wil betalen. Dat is op zich niet heel vreemd. Kijk, de Verenigde Staten is ooit gebouwd op het idee... dat ze de Britten geen belasting meer wilden betalen. Zelfs als je verder teruggaat... is Nederland ooit gebouwd op dat wij de Spanjaarden... geen belasting meer op de tiende penning wilden betalen. Maar wat interessant is dat we in het idee leven... na de Tweede Wereldoorlog... dat de naties wel redelijk vast liggen. En dat je dus... bij een land hoort, omdat je er geboren wordt. En dat je dus niet zomaar eruit kunt gaan... zonder bij een andere natie te gaan worden. Want je hebt het altijd over mensen die zijn migrant of immigrant. Die gaan naar een ander land toe. Maar je kunt niet jezelf ontlanden en er niet meer bij horen. En wat denk ik nu, en dat is ook waarom de IVD dat dit nu noemt... als de belangrijkste stroming van anti-overheidsextremisme... is dat er een groeiend aantal mensen zijn die... de gehele staat der Nederlanden afwijzen en er actief uitstappen. En het lastige is dat er... en dat is een mooie rechtsdocent uit Groningen, Luc de Boer... die doet daar onderzoek naar die soevereinen. En die stelt soms dat er gewoon een diepe ellende bij mensen achter zit. Dus mensen die gewoon in de schulden zitten... en daardoor kwetsbaar zijn voor anderen die hen meezeulen in verhalen... van je kunt jezelf eruit redden... door gewoon de staat een brief te sturen of de koning dat je niet meer meedoet... maar ook mensen die een groot drang naar vrijheid hebben... of het gevoel hebben dat in Nederland zo'n oneerlijkheid vanuit de staat komt... dat ze daar niet meer aan mee willen doen... en geen andere optie zien dan zich uitschrijven. En
ja, toch even, ja. Wouter, het is even voor de... Het is dus wel dat bij deze... even toch als ik goed begrijp, trouwens, de soevereinen willen echt gewoon helemaal soeverein zijn. Hè? En hun eigen land. En een
heerser in eigen lichaam. Land,
heerser in eigen lichaam. Ja, dat is inderdaad het goed woord. De autonomen willen meer, begrijp ik nog, binnen het land.
En die gaan halfway.
Geen eigenlijk. Belasting betalen. Ja. Die gaan een beetje halfway. Dus die willen wel een beetje de voordelen, maar niet de nadelen, om het zo te zeggen. Maar het gaat dus ook verder dan ik wil geen belasting betalen. Hè? Het gaat dus. Bij deze groepen
even,
gaat het dus om. Het gaat dus echt
zal ik
om
even de brochure voorlezen, Wimar.
Ja, nee, maar toch even, dus toch belangrijk, want het betekent dus dat je dus niet alleen zegt, ik wil geen belasting betalen, maar het betekent ook gewoon dat je ongeveer alle samenlevingsregels en wetten van de overheid, dat je daar kritisch op bent. En dat je dus ook zegt, ik wil geen huur meer betalen, ik wil niet meer meedoen met de zorgverzekering, ik wil, mijn kind hoeft niet naar school, ik wil, dus het is meer dan zeg maar belastinghaat en wantrouwen tegen de overheid. Het is gewoon, het gaat echt heel ver. Maar lees jij de brochure even voor, Randy?
Ja, je kan dit dus worden, inderdaad. En vaak moet je iemand daarvoor geld betalen. Die gaat dat jou dan regelen. Voor jou regelen. Of het uitleggen in een cursus.
Ja, die begint dus een heel klein staatje. Sorry.
Ja, dus wat ik dus heb gevonden. Als autonoom mens kun je je verplaatsen en identificeren met een diplomatiek paspoort. Er zit heel veel van dit soort dingen in. Hè? Van een soort extreem kloklepel gebeuren. Aanvaard je je geboortetrust beneficiair. Dus dat is dat geld. Kan je je woonhuis voorzien van een ambassadelegatie. Dat is gewoon een bordje, denk ik dan. Kan je je bezittingen veiligstellen? Geniet je de bescherming van de UVRM? Ik weet niet wat dat is, Wouter, maar dat weet jij vast. Ben je onschendbaar?
Universeel verdrag voor de rechten van de mens.
Oké, ja. Ben je onschendbaar? Kan je gebruik blijven maken van alle geldende rechten? Kijk, nu wordt het interessant, hè? Dus wat we niet willen, doen we niet. Maar wat we wel willen, dat houden we wel.
Ja, precies.
Heb je de keuze om binnen en buiten het systeem te acteren? Maak je gebruik van de voordelen en doe je zo gewenst afstand van de nadelen? Bouw je je paspoort, ID, rijbewijs, BSN, pensioen, uitkering en toeslagen enzovoort. Kan je nog steeds contracten afsluiten? Ja, je moet behoorlijk gek zijn. Wil je dit geloven?
Dit is een soort samenleving met alleen rechten en geen plichten.
Ja. Dat voelt heel erg als in de zeitgeist voor mij. Dat er mensen zijn die dat geloven.
Ja, en wat er dus gebeurt, en dat vind ik dus een interessante, dat is inderdaad dus de AIVD, dus de Veiligheidsdienst in Nederland, hè, die heeft dus in 2002 in volgens mij het jaarverslag al gewaarschuwd dat dit een vorm van een groep is waar institutioneel extremisme eigenlijk voorkomt. Dat is hun term. Dus het is dus extremisme, dus tegenstand tegen de Nederlandse instituties. Niet alleen belasting, maar in den brede. Hè. Dus, en in Duitsland, om het goed om te vermelden, is er dus al een groep geweest die opgepakt is omdat ze een staatsgreep wilden plegen. Ja, een gewapende staatsgreep. Dus er zijn ook echt angsten dat hier dus uiteindelijk een soort van deze duizenden, 10.000, maar sommige mensen zeggen dat er een groep van 100.000 vatbaar is. Hè? Dus 100.000 mensen en dat die er vatbaar voor zouden zijn. Dat uit die groep dus ook echt gewelddadige groepen gaan, mensen gaan opslaan. Dat is dan de angst. En
Want die Duitsers die hadden zich al georganiseerd. En die hadden ook een of andere oude aristocraat. Die door zijn familie ook werd gezien als niet helemaal in orde. Die moest dan keizer worden. Na hun staatsgreep. Dus ja, ik weet niet hoe serieus je het uiteindelijk moest nemen. Maar ze hadden zichzelf wel georganiseerd al. Ja, ik snap wel dat de IVD denkt, we gaan daar naar kijken.
Ja, maar je hebt dus een groep die zeg maar uit een soort die dit dus doet omdat ze er in geloven, zeg maar, hè? En je hebt ook een groep die het zeg maar gebruikt om als een soort van vluchtweg. Hè? Dus je ziet ook duidelijk een groep van mensen die al in de problemen zitten, veel schulden hebben, een huur niet kunnen betalen, uitkering, grote problemen. Kinderen uit huis geplaatst. En die dan denken van, nou ja, als ik soeverein word, als ik autonoom ben en ik doe alles wat de stappen die je net vertelde, hè, die je dus online kan vinden, waar je dus ook hulp voor bij kan kopen. Als je dat dus doet, dan ben je dus ook kwijt. Ben je al je schulden kwijt. Ben je uit alle problemen. Ja. Dus je hebt ook een zwakke groep die zijn op zoek naar de geheime knop
dat al hun problemen weg zijn en dat zij ook rijk worden. Net als sommige mensen waarvan ze ook niet kunnen begrijpen waarom die dan zo welvarend zijn. Dat is ook iets wat je terug ziet keren in de nieuwsbronnen.
Ja, maar daarom vind ik het soms heel lastig. Ik heb dus ook een week lang, Jensen en Niburu zitten lezen. En 9-4 News en Infowars. Ik heb er ook helemaal in gestort. Dat het lastig is.
Ik wist dat jij dit leuk ging vinden, Wouter.
Ja, nee, jullie weten dat ik al denk ik wel 15 jaar een fascinatie voor complotdenkers heb. En dit raakt heel erg aan complotdenkers. En complotten. Maar wat ik tragisch vindt, is dat het dus heel vaak mensen zijn die aan de onderkant van de samenleving ontzettend kwetsbaar zijn en dit als enige uitweg nog zien. Het zie je ook een aantal rechtszaken die gevoerd zijn, waar soms heel erg duidelijk verslag van wordt gegeven, dat mensen eigenlijk alles al in het leven verloren hebben en vervolgens zich autonoom verklaren en tegen de staat keren. En dan vervolgens dan in de rechtszaal met allerlei de rechtbank gaan wraken omdat ze niet erkennen dat die namens de staat handelt. En ik twijfel altijd van dat het heel makkelijk is om als hoogopgeleide wijsneuzen zoals wij die mensen te gaan verwijten van ja, je bent gek. Want wat je doet is eigenlijk iemand die in een rabbit hole, de naam zegt eigenlijk een rabbit hole, een konijnhole, die heel diep in dat rabbit hole zit, die ga je vertellen van, ja, ik zit in een hele andere werkelijkheid. En alles wat jij om je heen zit, want dat is de kern van een rabbit hole, dat je dus om je heen kijkt en je ziet alleen maar dingen in dat rabbit hole, want je kunt niet naar boven kijken. Je ziet niet meer het daglicht. Dat is net als met Alice in Wonderland. Die zit daadwerkelijk op een gegeven moment zo heel diep in. En dan gaan wij die vertellen van, ja, nee, je bent gek. Want de wereld is eigenlijk heel anders. En die persoon kijkt om zich heen en die volgt alleen nog maar die nieuwsbronnen. En die zit zo diep in allerlei ellende. Die waarbij het heel fijn is dat de verklaring is dat die maatschappij jouw ellende heeft veroorzaakt. En dat jij de optie hebt om die maatschappij te ontkennen. Ja. En dan is het heel lastig, in ieder geval daar worst ik wel mee, om dan te zeggen van, ja, je bent gek. Want dat lost helemaal niets op.
Ja, maar zo rollen we eigenlijk al te ver naar de oplossingen toe. Want aan het einde gaan we het even oplossen. Zoals we altijd doen. Maar even over die rabbit hole dan. Ja, die is er dus wel. Want de rijkheid aan nieuwsbronnen is enorm groot. Hè? Je kan zo makkelijk meer dan 10 nieuwsites vinden die ongeveer datzelfde verhaaltje vertellen. Poetin goed, vaccin slecht. De elite gebruikt het klimaatbeleid om de bevolking te controleren. Bill Gates die... Die zit achter, die heeft een groot verdienmodel gemaakt van
chips in je bloed spuiten. Dat inderdaad social media, de toegang daartoe, YouTube met heel veel natuurlijk Wat? Dat je ook dezelfde filmpjes opnieuw ziet.
Bubbles.
Bubbles, ja, je komt in de bubbel terecht. Maar vooral ook de connectie met Amerika dus. Hè? Want het komt dus uiteindelijk uit Amerika. Dus dat is natuurlijk een hele belangrijke, dat die er nu ook bij zit. En dus de coronacrisis als een soort zware katalysator. Ik denk dat dat wel echt een aantal dingen zijn die heel, heel belangrijk zijn hier. Dus het is,
ja, corona is het echt het kloppende hart van deze.
Ja,
van
corona deze heeft het echt van elkaar gekregen, zeg maar. En het gebeurt ook een soort parallele wereld, waar zeg maar waar andere groepen gewoon totaal niet inkomen. Hè? Dus dit is een wereld waar wij dan helemaal in moeten duiken, want anders zouden we hem nooit, echt never nooit zien. En hij is dus best wel groot.
Nou ja, Salkje, jij bent ook een beetje ingedoken, Wiemar. Wat was jouw gevoel toen je dat toen je eindelijk woke werd?
Ik schrok er enorm van en tegelijkertijd. Ik vind het gewoon zo dubbel dat ik denk van complotdenken heb je altijd. Een soort van sectes heb je altijd. Je hebt altijd mensen die met een bepaald verhaal proberen om uit mensen met wat minder, wat zwakkere groepen, zeg maar, om een slaatje uit te slaan. Ik zag ook dat trouwens dat er in Nederland ook al een jurist is geweest. Nee, een fiscalist is geweest die ook mensen hielp om minder belasting te betalen. En dus ook deze autonomen dan zeg maar te hulp kon staan. En dus ook dat de Belastingdienst, het ministerie van Financiën, dat die dus al iemand aangeklaagd hebben, omdat die dus allerlei misleidende bijstand gaf aan mensen om dus te zorgen dat ze minder belastingen zo betalen. Dit haalde ik op verschillende bronnen. Ook gewoon op Wikipedia staat dit. Maar als je naar NOS gaat, dat is echt idioot. Er zijn dus twee mensen zijn aangehouden op verdenking van belastingfraude eind 2023 blijkbaar. Dat is een juridisch adviesbureau. En die zorgde ervoor dat betaalde belastingen, verkeersboetes en andere heffingen een gift waren. En dus fiscaal konden worden afgetrokken. En die, de adviezen van het kantoor hebben geleid tot meerdere onjuiste aangiften bij de inkomstenbelasting. Het gaat dus om, wat kon dus ook als gift worden afgetrokken? Nou, verkeersboetes, huur, betalingen voor gas, water, licht. Ja. En dat zijn dus honderden aangiften die manier ingevuld zijn. Omdat deze adviseurs, fiscale adviseurs zeiden, ja, als je autonoom bent, soeverein bent, ja, dan hoef je het niet te betalen aan de overheid. Alles wat je eigenlijk geeft aan anderen is een gift. En deze man is dus de Belastingdienst heeft een zaak van hem gewonnen. En hij is dus veroordeeld voor het verspreiden van onjuiste en misleidende informatie. Hij moest dus ook zijn website, blijkbaar website en zijn Facebookpagina, moest hij dat allemaal eraf halen. Maar dit is dus iemand die gewoon heel veel geld verdient aan deze groep mensen. En ik vind dat echt heel treurig.
Ja, maar de overheid, het is dus inderdaad niet zo dat de overheid helemaal niet optreedt hiertegen. Want er zijn ook een aantal websites en Telegram-kanalen uit de lucht gegaan. Ik weet niet hoe de overheid trouwens nou precies een Telegram-kanaal.
Ik weet het niet, maar ik vraag me dat de overheid in dus ook in een soort hele moeilijke positie zit. Aan de ene kant wil je het bestrijden, aan de andere kant wil je er geen rug bij te geven. Want je wil dit niet groot maken in de media, zeg maar. Maar ja, als de AIVD gaat zeggen, dit gaat wel heel erg ver. Als de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zegt, het wordt misschien wel een risico. En ook de Belastingdienst, iedereen heeft, heeft een probleem.
Je hebt dat onderscheid wat jij net noemt, Wiemar. Je hebt mensen die geloven dat echt. Oké, maar je hebt ook mensen die zijn wanhopig, die zitten in de schulden. En die worden gewoon keihard opgelicht door mensen die dan een cursus van €500 verkopen of weet ik veel wat. Bescherming.
Een stappenplan hoe je soeverein kan worden. Briefje aan de koning sturen.
Voorbeeldbrief.
Een aantal andere dingen. Inderdaad.
Dat kost €250, staat er weer bij.
Ja, en dan ook, dat is dus,
heb ik veel betaald.
Dat zie je ook nu dus bij gerechtsdeurwaarders en zo. Hè? Dus dan ga je dus langs de huizen. Ga je dus openstaande rekeningen of boetes ga je proberen te innen. Die mensen komen dus steeds meer van dit soort soevereinen tegen. Die dus gewoon hun hele huis overal bordjes hebben hangen. Van kom hier niet, want ik ben soeverein. Dit is mijn eigen eigendom. Je moet wegblijven. En dat wordt dus alleen maar groter. En het terug is natuurlijk van die mensen dat krijg je dan ruzie met zo'n deurwaarder. Er worden allemaal filmpjes gemaakt, allemaal ellende. Maar uiteindelijk worden die mensen natuurlijk gewoon uit hun huis gezet. Nemen de boetes toe, de schulden nemen toe. En het ergste is natuurlijk dat hier uiteindelijk gewoon kinderen... Kinderen gaan hier de gevolgen van krijgen. Die kinderen, want die gaan niet naar school. Er is geen zorgverzekering. Ze worden uit huis gezet. Die worden natuurlijk gewoon de rest van hun leven op een enorme achterstand gezet. Dat is echt heel treurig.
Ja, nee, maar ook voor die mensen zelf, toch? Ja, dus Wouter, als je dit zo hoort, denk je dan ook niet van... Oké, maar dan moet je toch ook in het belang van mensen zelf... hard de waarheid zeggen en hard tegen optreden.
Hier ben ik wel heel veel mee bezig geweest van hoe je het beste mee om kon gaan. Ik heb hier nu een boek voor mijn neus liggen. Dat heet Escaping the Rabbit Hole. How to Debunk Conspiracy Theories. Dat is door een Amerikaans auteur, Mick West. Heb ik ooit van iemand gekregen die weet dat ik gefascineerd ben door complotten en complottheorieën. En dat gaat dus helemaal over welke wetenschappelijk bewijs is er nou van methodes die werken om mensen uit een complotdenken te halen. En wat ik interessant vind is wat eigenlijk nooit werkt. Nooit, letterlijk nooit, is iemand vertellen dat hij gek is en dat je een idioot bent. Want mensen zitten bijna altijd in een soort comfortabele cirkelredenering. Dat is de kern van iets wat een complot of onbewijsbaar is. Dit is mijn beeld. Vervolgens komt iemand met iets aanzetten dat het ontkracht. Vervolgens geloof ik dat wel leugens moeten zijn, omdat het niet aansluit bij mijn beeld. Vervolgens is mijn beeld nog sterker geworden, omdat ik weer iets heb wat ik als leugen heb herkend. Dus mijn beeld dat al bestond, bestaat. Wat een interessante theorie is die van wat je wel met mensen kunt doen, is altijd gewoon sympathiek met ze omgaan. En er zijn eigenlijk twee methodes. Eén is op zoek gaan naar wat de achterliggende redenen zijn waarom mensen uit zijn gekomen bij deze alternatieve werkelijkheid. Want heel vaak, dat laat psychologisch onderzoek ook zien, zit er een punt van escapisme uit. Dus mensen die proberen of de werkelijkheid te ontsnappen door iets anders. Grote teleurstelling of gevoel van machteloosheid en miskenning in het leven. Dus die factoren, er zijn heel veel psychologisch onderzoek gedaan bij mensen die echt heel diep in conspiracies zitten, echt van als het ware, er is nooit iemand op de maan geweest, tot klimaatverandering staat niet, tot flat earth, tot
de klassieke complottheorie.
Ja, je kent ze allemaal wel. En bij het grootste gedeelte van die mensen zit dus een diep gevoel van teleurstelling en miskenning en gebrek aan, dus machteloosheid in het leven. En dus een van de methodes is om daarnaar op zoek te gaan van wat nou de bronnen zijn van die miskenning of machteloosheid in het leven. Een andere methode, dat is wat praktischer als het echt een vriend van je is, is dat bijna iedereen die op die schaal van, als het ware, ander wereldbeeld zit, heeft ook een punt waar zij zeggen van, nee, dat is echt idioot.
Dat is echt
Dus dat je met mensen in gesprek gaat.
Dat moet je opzoeken dan.
Dit boek heeft echt een soort schaal waarbij bijvoorbeeld dat er een soort van complot van Big Pharma is om ons meer medicijnen aan te smeren dan we daadwerkelijk nodig hebben. Daar zijn wel enige bewijzen van te vinden. Dat is niet compleet. Nou, helemaal aan de andere kant van het spectrum zit de reptilians. Dus dat we daadwerkelijk door reptielen worden geregeerd die zich steeds in een soort transdimensionaal beeld vervormen. En er zijn allerlei complotten. En een van de methodes is om met mensen in gesprek te gaan over complotten die nog een stukje maffer zijn. Om common ground te ontwikkelen en dus eigenlijk wel op zoek te gaan naar wat zijn nou werkelijkheden waar iemand wel in gelooft, zodat die persoon in ieder geval niet dieper nog de rabbit hole in gaat.
Wouter, wacht even. Maar jij beschrijft een oplossing hiervan die mm-hmm. bijna therapeutisch is. Dus dat is één op één in gesprek met mensen. Wat doe je misschien nou als je tienduizenden van dit soort mensen
je bedoelt als staat
hebt? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Als samenleving.
Je wilt echt oplossen. Misschien een beetje beroepsdeformatie. Ik denk dat een heel groot onderdeel hiervan van de groei van is door het internet. En het internet is Engels, om het simpel te zeggen. Dus daar zit een hele grote overflow van alle bewegingen die in het Engels sprekende deel van de wereld groter worden. En dat is gewoon een liberaler, libertarischer, anarchistischer denkbeeld dat er gemiddeld gezien heerst. En dat stroomt over
Amerika,
naar Nederland.
Toch? Je zegt Engels, maar het komt vanuit Amerika.
Nou, Australië heb je ook heel veel. De Australische overheid heeft een immens programma tegen deze autonomen. Dat moet je niet onderschatten. Australië
kan wel voorstellen dat soort enorme landen, enorm uitgestrekt, met inderdaad plekken waar bijna niemand
daar
komt.
Daar kan je ook een beetje autonomen.
Dan kan je dit ook doen. Dan kan je ook de kluisenaar zijn en gewoon zeggen, ik ben helemaal weg.
Ja, ik heb hier 5 vierkante kilometer. Hoppa.
Ja, en in Nederland heb je dat natuurlijk niet. Dat is natuurlijk ook het treurige van deze mensen. Die zitten eigenlijk, en die zitten is eigenlijk het verkeerde land. Die zijn mensen bijna adviseren. Ja, als je dit wil, ga inderdaad naar Australië. Ga naar Amerika. Ga ergens. Maar ga alsjeblieft dan niet tussen Duitsland en Nederland wonen. Weet je.
Ik zag
op een andere plek.
Pointer, dat is een journalistiek programma. Die hadden een geweldige kleine documentaire over de autonome droom, heet dat. Ja. Maar daar zit ook een mevrouw in, die lijkt het echt te geloven. En die heeft daar volgens mij ook geld aan verdiend. Maar die heeft met dat geld een stuk grond in Spanje gekocht. En ja. Die zegt, ja, sinds ik een brief aan de directeur-generaal van de Belastingdienst heb gestuurd, dat ik geen belasting meer betaal, heb ik nooit meer een blauwe envelop gekregen. Dus zij is verder nog de dans ontsprongen, blijkbaar. Hè? Dus ze heeft heel veel geld binnengeharkt, ze betaalt geen belasting meer. En ze is nog steeds een believer. Ze vertelt dat aan andere mensen. Maar zij zit lekker in Spanje, heel, heel ver weg. Maar mensen die zeggen, ik ga mijn hypotheek niet meer betalen. Ik betaal de belastingen niet meer. Ik blijf hier gewoon wonen. Ja, die hebben een gigantisch probleem binnen de kortste keren natuurlijk. Misschien is dat er inderdaad het verschil wel.
Ja, dus ik denk dat het een groot verschil is. Dit kan je gewoon eigenlijk niet in Nederland doen. Dat is gewoon het lastige hier. En je zei van wanneer wordt het probleem? Ik zit dus te denken inderdaad van wanneer wordt dit nou een kritieke grens, zeg maar. Wanneer wordt deze groep te groot? Buiten dat het op het moment dat het tot geweld leidt.
Vaccinaties.
Dat wilde ik, die brug, dankjewel voor de brug, die wilde ik net maken. Want ik zie dus een wel duidelijke parallel. Dus bij die vaccinaties zie je dus nu, dus vooral die... gewoon voor de kinderen, voor de grootste 12 ernstigste infectiezieken. Hè? Dus mazelen, bof, kinkhoest, polio, difterie, tetanus, rode hond. Noem dat maar op. Daar zie je dus nu dat als je onder de 90% vaccinatieratio gaat, of inentingsgrens gaat, dat er dus echt een probleem begint te ontstaan. En dat zie je dus nu in het nieuws dus inderdaad komen. Ik zag deze week inderdaad dat kinkhoest weer een push omhoog gaan maken is. Ik las dat hier in Nederland, in Den Haag, dat de vaccinatiegraad nog nooit zo laag was geweest. Ja, hier in 60
of zo in sommige wijken.
Ja, en de grote steden gaat er sowieso naar beneden. En dit is voor de eerste keer op dit moment dus in Den Haag dat er geen enkele wijk is waar je dus boven de 90% zit. Overal zit je eronder, elke wijk. Dat betekent dus ook dat het dus niet alleen gaat om kwetsbare mensen die dus op social media zitten of die een religieuze overtuiging hebben of heel erg de overheid wantrouwen. Maar je ziet ook steeds meer een groep hoogopgeleide die dus, nou ja, wel misschien via social media of via internet denkt van ik interpreteer zelf wel in hoeverre vaccinatie goed is voor mijn kinderen, voor mijn baby's. En je ziet dus dat in sommige wijken zit je inderdaad dus op de 60% ongeveer. En vooral natuurlijk dan wel Transvaal, Schilderwijk, groente, fruit. Dus het centrum hier in Den Haag, waar veel groente, fruit, migranten
zijn,
wonen.
Dat zijn wijken, voor de luisteraars.
Ja, gewoon zijn wijken.
Wie maar die begint opeens boodschappenlijst voor te lezen.
Ja, maar en daar wonen natuurlijk ook gewoon ook wijken met heel, heel veel kinderen. Maar daar gaat gewoon echt een risico ontstaan. Die gaat dus gewoon zien de komende jaren dat er gewoon een uitbraak gaat komen van een van die ziektes weer.
Omdat ja, no time.
We hebben dus... Het is het 1957, het Rijksvaccinatieprogramma gestart. En nu zitten we dus gewoon in 2024. En we beginnen door de alle grenzen weer te zakken.
Ja,
ik vind het echt heel erg. Want je ziet dus dat het dus ook gewoon echt gaat om... Dat komen ze het meest druk om maken. Want je zei net van ja, heeft gewoon te maken met parallele werelden. Wij als hoogopgeleide, we zien dan niet wat er gebeurt in zo'n rabbit hole. Maar hier zie je bij die vaccinaties dus ook gewoon echt hoogopgeleide ouders die waarvan je zou verwachten dat die de informatie uit de medische kringen wel kunnen begrijpen en interpreteren. Maar die gaan ook echt eigen keuzes maken. Met dus weer grote risico's voor de kinderen. De gevolgen liggen niet bij de ouders. Die gevolgen liggen gewoon bij de kinderen.
Ja, ik had jullie ook een plaatje gestuurd van Instagram. Van Holistic Doula of zoiets. In ieder geval, dus die schrijft daar over het kindje. Dotje had kinkhoest. Wat het meest heeft geholpen? Aanwezigheid, vertrouwen en essentiële oliën van dit en dat. Dat verkoop ik. Naar buiten, samen slapen. Het is gewoon weer een verdienmodel. Waarbij dus predators of roofdieren voor een klein beetje geld, of voor heel veel geld, weet ik niet. Mensen gewoon hun kinderen in letterlijk levensgevaar brengen.
Als uw kind kinkhoest heeft, dan kunt u bij mij wat kruiden komen halen. Weet je, zo is het ongeveer.
Maar hoezo komt de politie niet aan je deur als je dit doet?
Als
dit
je zo'n brief stuurt. Ja, nee, dat
nou, nee,
is,
als je hiermee adverteert.
Ja, precies. Als je iemand vindt, dat denk ik ook van. We zaten nu best wel te redeneren. Ja, die kwetsbare mensen. Je moet niet zeggen dat ze gek zijn, maar kijk op welke schaal ze nog hebben. Wat Wouter zijn. Maar ik denk, ja, het gaat vooral om die partijen die er geld uit willen verdienen. En die gewoon inderdaad aan het adverteren zijn. Die moeten gewoon zo snel mogelijk opgepakt worden.
Ik kan je wel vertellen, omdat het grootste risico hiermee is dat wanneer je als staat het waarheidsmonopolie harder gaat claimen. Dat het ook juist een contraproductief effect kan hebben.
Dat is gewoon een capitulatie, wat jij nu beschrijft.
Dus wanneer je iedereen die iets over vaccinatie op het internet zet, de deur intrapt en vertelt dat ze dat bericht moeten halen, of je gaat het actief offline halen, is dat voor veel mensen die in een rabbit hole zitten, een bevestiging van het feit
zegt het werkt
dat die staat een boeman is die hun leven kapot wil maken. Omdat je daarmee het vrije woord eigenlijk in het oog van veel mensen nog verder aan het afbreken bent. En ik zeg nog verder, niet omdat ik vind dat in Nederland vrij wordt.
Nee,
omdat veel mensen vinden die al in die autonome gedachten geloven, ja, dat het vrije woord al amper nog bestaat.
Volgens mij is dit toch niet de goede manier om het te doen. Want wat mij dus heel erg opvalt op al die gekke sites en al die Telegram groepen, et cetera, wondermiddeltjes. Dus vitamine, preparaten, oliën. Ja. Pilletjes, weet ik veel wat. You name it. En als het een beetje vitamines zijn om gezonder te zijn, dan kan je zeggen, nou, dat is een onschuldige vorm van oplichting. Maar nu, dit wordt gewoon levensgevaarlijk. Dus er zijn allerlei mensen, tientallen procenten, die vaccineren al niet meer, of in sommige wijken dan, die vaccineren al niet meer omdat ze in dat soort bakenpraatjes geloven. En nog erger heb je mensen die denken, oh, ik druppel wat olie met een geurtje op mijn kind en dan wordt het genezen van kinkhoest. Dat is gewoon echt gevaarlijk. Dat kan je niet accepteren. Wat mij betreft.
Ik vind het ook niet. Ik moet denken aan Jomanda, die ooit aangeklaagd werd omdat ze mensen met kanker meende te kunnen helen.
Ja, met water. En die, of weet ik veel
dat
wat,
dat werk voor het gerecht is gesleept, omdat je dus mensen hun gezondheid serieus bedreigt. Maar dat is een hele dunne lijn. Dus dat is eigenlijk mijn punt. Waar je actief als staat kunt
dunne
ingrijpen.
Lijn. Dan gaan er gewoon kinderen dood.
Ja,
ik ben er.
Maar als jij er geld aan verdient, dan ga je die lijn over, vind ik. Dus als jij gewoon een gek bent die dingen roept, oké. Nou, dat is dan de vrijheid van meningsuiting misschien. Misschien ook niet, maar hoofdzakelijk. Maar als jij een webwinkel hebt met allemaal nepmiddelen en jij zegt dit geneest kinkhoest, dan moet je gewoon de gevangenis ingaan. Lijkt mij.
Wat ik trouwens nog bij die vaccinatiecijfers zo opmerkelijk vond, is dat dus blijkbaar op het moment dat er bij pasgeborenen, echt de jongste baby's, dan is die vaccinatiegraad nog wel oké. Dus blijkbaar vinden we dan met z'n allen oké om die prikken te krijgen, om maar zo te zeggen. En op het moment dat je dus de herhaalprik hebt op 10-jarige leeftijd van een heel aantal van dat soort dingen, dan ineens zie je echt een enorme drop in die vaccinatiegraad. Dus daar gaat dus iets niet helemaal goed. Wat zou je daarna aan kunnen doen?
Nou, ik denk uiteindelijk dat als je kijkt naar de redenen hieronder, dat het allemaal te maken heeft met vertrouwen in de overheid. En dat mensen die. En dat heeft allerlei redenen, weet ik veel, dat mensen zien dat bepaalde partijen minder belasting betalen dan andere partijen. Dat de overheid mensen met het toeslagschandaal het leven heeft gesloopt. En dus allerlei redenen.
En dus de coronacrisis.
Fascinerend,
hè? Ja, hebben dus een enorme grote coronacrisis gehad. Heel veel mensen dood, ziek. En wat heeft er duidelijk bewezen geholpen?
Vaccinaties.
Vaccinatie. Dat is echt, als je een bewijs wil dat vaccineren werkt, dan moet je naar de coronacrisis kijken. Maar dat heeft dus juist voor gezorgd dat mensen minder zijn gaan vaccineren.
Ik vind het ook een raar complot hier. Als ik zelf, oplichterij zou vermoeden met vaccinaties, dan zou ik eerder denken, ze spuiten ons water in en ze sturen ons hele hoge rekeningen daarvoor. Maar mensen hebben de meest waanzinnige verwachtingen bij die vaccinaties. Dat er grafeen wordt ingespoten en dat mensen als radioantennes of zoiets. Ja, jij kan het misschien beter vertellen, Wout. Maar
daar komt de stelling van Welling, dat de beste verklaring voor alles chaos, toeval en incompetentie is ook vandaan. Is dat mensen heel vaak de overheid dan opeens een onmetelijke competentie toedichten.
Ja.
Dus dat er dus in die vaccins dat daar chips in zouden zitten, dat mensen gevolgd kunnen worden of allerlei middelen die je weerstand afbreken op een bepaalde termijn. En wat fascinerend is dus dat die mensen, diezelfde overheid, die ze vaak als prutsers afschilderen, dan opeens zo godschuwelijk competent achten dat ze dat er een wereldwijde samenwerking is om allerlei zaken te organiseren. Dus daar zit heel vaak een soort van dubbelzinnigheid in. Dat de mensen de overheid of het collectief onwijs incompetent achten. Dat in ieder geval als je die nieuwsbronnen allemaal volgt.
Maar Wouter, wist je niet dat als je een vaccinatie krijgt in Nederland, dat je dan echt gewoon op afstand via een chip gevolgd kan worden als je Wonderland binnenrijdt?
Als je Wonderland, ja, dat is mooi.
Dat is wat er gebeurt, Wouter.
Ik denk dat ik voor de deep state werk. ik vertel mensen altijd die een beetje in deze... Echt, al zou het de bedoeling zijn, dat zou never, nooit, niet lukken. Dus dat is het. Maar jullie hadden het heel erg over die vaccinaties. Ik zie er nog wel wat andere dingen in. Ik ken best wel wat mensen die bij de Belastingdienst werken. En ook mensen die bij het CEIB werken. Dat zijn hele interessante organisaties waar het gaat om autonomen. En die hebben ook echt clubs die daarmee bezig zijn. Dus CEIB, het Centraal Justitieel Incassobureau, waar je die paarse envelop van krijgt als je te hard hebt gereden of iets een andere vorm van een boete hebt gekregen.
Nooit. Ik krijg nooit een paarse envelop.
Maar wat dus interessant is, is dat die dus echt zien dat er een toename is van mensen die zeggen, ik betaal mijn belasting niet meer. Of ik betaal mijn boetes niet meer. Maar ook, en dat is een hele interessante, vroeger stond vaak op die brieven van de Belastingdienst en CB de naam van de dienstdoende directeur of ambtenaar die ervoor verantwoordelijk is. Dat doen ze al steeds minder. Nee, want er zijn steeds meer autonomen die dus die erkennen het gezag niet van een instituut dat namens de staat der Nederlanden handelt. Maar die erkennen alleen maar mensen van vlees en bloed, zoals zij dat noemen. Dus wat die doen, die gaan naar de directeur van zo'n instantie. Je kunt het gewoon googlen dat bepaalde hooggeplaatste ambtenaren bij de Belastingdienst en het CEIB, die worden gewoon door mensen op TikTok, op Twitter, worden die persoonlijk aangevallen. En daar zit wel in mijn ogen een heel groot risico in. Dat in de Verenigde Staten heb je echt veel van die mass shootings die voortkomen uit losgeslagen gekken die uiteindelijk ergens in een heel diep rabbit hole zitten omdat ze de staat niet meer vertrouwen. En in Nederland blijft dat tot nu toe heel erg bij mensen die gewoon op het internet zitten te schreeuwen, schelden of boze brieven sturen. Maar het lastige is wel dat je dus daardoor een soort nieuw risico voor mensen die in overheidsdienst iets goeds meenemen te doen.
Ja, moet je daar dan heel principieel over nadenken? Of moet je gewoon zeggen, we halen die namen van die brieven? Want er zijn het is te makkelijk om mensen te vinden.
De naam van de brief halen.
Ja, dat is wat je vroeger doet, was het natuurlijk ook moeilijker om iemand te vinden. Als je totaal doorgedraaid was. En dus je wist alleen de naam.
Ja, nou, aan de andere kant. Kijk, het lastige is dat je aan de andere kant wil je niet een overheid zijn die zich volledig terugtrekt achter onpersoonlijke websites. En wil je mensen die kwetsbaar zijn ook een loket bieden waar ze naartoe kunnen. Waar iemand zit van vlees en bloed. Ja. Die je dan kan helpen.
Misschien moet je ondertekenen met ambtenaar van vlees en bloed of zo. Dat zou wel grappig zijn.
Ja, nee.
De overheid van vlees en bloed. Ah, ja, ik Wouter, wil jij even bent... grapjes aan het maken, Wouter. Ja. Sorry,
Wouter, jij bent heel erg bang voor het averechtse effect.
Jij bent het terecht. Misschien ook wel dat je bang bent voor het averechtse effect.
Onder maar boeken lezen over waar die mensen vandaan komen.
Ja. Wouter heeft hier echt over nagedacht. Langere tijd. Dus dat is misschien het verschil tussen ons en Wouter.
En het doxing, dat ook. Dat ze dus dat er adressen van ambtenaren op internet worden gepost. Ja, dat is gewoon strafbaar trouwens. Maar ja, als het strafbaar is en die mensen zeggen vervolgens weer van ja, ik erken jullie wet niet.
Tegen een echte gevaarlijke gek kan je niet weren uiteindelijk. Hey, maar ja. we komen een beetje bij wat dan niet de oplossingen zijn. Hè? Of wat dan misschien de oplossingen zijn. Maar laten we dat segment eens even ingaan. Of hebben jullie nog dingen die je wil noemen over wat je opviel op die nieuwsbronnen? Of gaan we het nu oplossen?
Ja, maar kijk, uiteindelijk... ik ben al verder nu aan het gaan. Ik heb geen andere dingen die mij opvallen.
Nou, we gaan het oplossen. Mooi, Biemar. Okay. Ja.
Nou, kijk, als je zegt van het straffen heeft geen zin of het beter informeren heeft geen zin, dan gaat het waarschijnlijk in de hoek zitten van preventie. Dus je moet eerder bij de kwetsbare burger zijn die hiermee stopt met zijn rekeningen te betalen, bijvoorbeeld en zo. Hè? Of op het moment dat iemand een brief aan de koning stuurt, dan moet je die persoon gaan benaderen, blijkbaar. Van, wat is hier
dit
aan de hand?
Dit
gaat niet helemaal goed. Dus misschien zitten we nu in een situatie dat we te laat eigenlijk erop reageren. Dus op het moment dat inderdaad de belastingschuld, de boeteschuld, de huur, de zorg niet meer betaald wordt, kinderen uit huis worden geplaatst. Dus blijkbaar moet je in een soort eerdere fase, als jeugdzorg wordt geroepen wordt, moet je in een eerdere fase met deze mensen gaan praten. En ze proberen tot rede te brengen, om het zo te zeggen. Maar moeten we dan een soort preventiebeleid autonome gaan opzetten in Nederland? Misschien is dat het trouwens al. Ik heb geen flauw idee. Misschien dat het wel bestaat.
Oh ja, niet. Dat ben ik niet tegengekomen. Nee,
volgens mij is er nog geen interdepartementale werkgroep, zoals ik weet.
Nee, maar als dit groot wordt, is het natuurlijk wel echt een groot... Het kan natuurlijk een risico worden. Hoe groter het wordt, hoe meer het elkaar gaat beïnvloeden en stimuleren, zeg maar. En hoe groter het wordt, hoe groter de kans is dat er een keer een gewelddadig gekkie uitkomt lopen.
Maar dit verwoest levens natuurlijk, ook voordat iemand met een pistool op pad gaat. Ja, ik denk niet dat je dat als overheid zou moeten negeren. Dat als iemand een brief stuurt van ik stap uit het systeem... Dan weet je eigenlijk dat iemand zijn leven helemaal gaat ruïneren.
Ja, dat gaat helemaal naar de ellende.
Ja.
Zou je dan moeten zeggen van... zou je dan nog een onderscheid moeten maken... inderdaad, iemand met kinderen bijvoorbeeld? Of mag je dat niet doen? Ja, ik vind namelijk dat volwassenen hebben ook gewoon het recht om... hun leven bijna kapot te maken. Ik bedoel, in die zin... grondwettelijk recht bijna ook om dom te zijn in Nederland natuurlijk. Nee, je mag natuurlijk gewoon in die zin heel vrij domme dingen doen. Of dingen doen die niet verstandig zijn. Alleen op het moment dat er kinderen onder gaan lijden... dat vind ik wel echt een grens.
Ik merk altijd dat het een beetje... hoe zeg je dat? Dan heb ik het gevoel, is het dan pas erg als de kinderen erbij gehaald worden? Dit is toch op zichzelf staand erg... dat dit gebeurt.
Ja, maar ik weet niet of je op welk moment je in iemands leven mag ingrijpen als overheid. Misschien mag je dat eerder doen op het moment inderdaad dat er kinderen bij betrokken zijn.
Ik merk dat ik gewoon veel paternalistischer ben dan jij. Dus jij zegt mensen kunnen dat mogen hun eigen leven ruïneren. Ja, oké. Ja, je kan niet iedereen redden. Dat snap ik ook wel. Maar als mensen, grote groepen mensen op het punt staan om hun eigen leven te ruïneren, dan hebben zij wel ook een recht om de waarheid te horen, vind ik. Om goed geïnformeerd te worden, heel actief, op het punt staan te gaan doen.
Nou, ik wilde zeggen, kijk, ik ken ook heel veel mensen die hun leven geruïneerd hebben. En dat mag in Nederland schijnbaar, want uiteindelijk vinden wij vrijheid om... dingen te doen. Dus positieve vrijheid vinden wij een heel belangrijk goed. Maar er zit toch wel iets achter dat bij het, voor mij zit er een grens wanneer je andere mensen doelbewust manipuleert om een bepaalde richting op te gaan.
Ja, die mensen moeten we hard aanpakken, die geld aan proberen te verdienen.
Ik zie heel veel dat het grootste gedeelte van de groep is kwetsbaar. Heeft een grote teleurstelling of miskenning in het leven en voelt zich machteloos door door dat het leven gewoon niet al te best verloopt. Maar een kleine harde kern in het midden zijn pure profiteurs die andere mensen verder de ellende in douwen om daar geld aan te verdienen.
Die moet je aanpakken.
En daar moet je heel hard. En daarin is eigenlijk. Ik kom altijd uit. Ik wilde dat een tijdje eerder al zeggen. Dat uiteindelijk kom ik uit bij hoe het internet is georganiseerd. Dat ons internet allemaal gaat via gatekeepers. Dus partijen, social media partijen waar mensen op zitten. En die bestaan ten behoeve van het zoveel mogelijk opslurpen van jouw tijd. Dus kwetsbare mensen, die komen heel snel in een soort algoritme, in een fuik terecht, waarbij het doel is van YouTube, TikTok, Instagram of Twitter, dat jij er zo lang mogelijk op zit. En als jij dan in een bepaalde fuik zit van mensen die een alternatieve waarheid aansmeren, dan is het doel van TikTok, en daar is TikTok beter in dan jij zelf, om jou zo lang mogelijk erop te houden. Dus ik denk dat een onderdeel van dat mensen dus niet meer grip hebben op hun eigen werkelijkheid, omdat TikTok is beter in jou een werkelijkheid voorschotelen dan jijzelf. En ook beter in jouw tijd beheersen dan jijzelf. En zeker kwetsbare mensen die dus een hoop in het leven al verloren zijn, die gaan gewoon naar de ellende door die algoritmes van de social media waar ze gebruik van maken. Dus ik zie veel meer dat wij de komende jaren, dat er best een goede discussie maatschappelijk gevoerd kan worden over de mensen die dus gebruik maken van die algoritmes om mensen zo'n rabbit hole in te zuigen, om vervolgens onzin te verkopen. Ja. Van middeltjes tot t-shirts tot pakketten om autonoom te worden. En dat je moet gaan kijken als Europese staat of als land. Van ja, hoe gaan we eigenlijk om met die mensen die door die social media algoritmes een rabbit hole ingezogen worden en dat wat serieuze maatschappelijke schade oplevert. Dus ik zie het heel veel in internetregulering.
Ja, wacht. Ja, oké. Okay. Maar dat is zo groot, hè? Weet je, bij mij doemde iets anders op toen ik dit...
Oh, sorry. Ik ben een beleidsmaker. Hè?
Heel megalomaan wereldwijd plan heb jij nu bedacht. Wat ik laatst toevallig zag en wat ik bijzonder vond... en toen dacht ik, moeten wij dat ook hebben... Als je in Japan een zakje snoep koopt of zo, dan het plaatje wat op de voorkant staat, is volgens de Japanse wet, moet waarheidsgetrouw zijn aan het snoepje wat erin zit. Dus ja, even groot en dat het er ook echt zo uitziet. Dus dat hebben wij in Europa natuurlijk al niet. Hè? Dus nou ja, iedereen kent Japanners wel een beetje, die houden van dat soort dingen. Maar ik ben ook... Frans aan het leren op Duolingo. En dan krijg je ook advertenties tussendoor. Ik ben natuurlijk weer te gierig om de betaalde versie te kopen. Maar dan krijg je advertenties. Die zijn waanzinnig. Dus advertenties die mensen wijsmaken dat ze heel veel geld kunnen verdienen met een dom spelletje. Of dat ze hun huis kunnen verwarmen met een soort elektrisch kacheltje. En dat zit dus heel geraffineerd zit het in elkaar met een soort baanbrekende technologie waarvan de overheid niet wil, de energiebedrijven niet willen dat u dit weet. En denk ik, hoe is het in godsnaam mogelijk dat je op apps die gewoon heel, heel bekend en heel groot zijn bijvoorbeeld, dit soort totaal onbetrouwbare reclames mag vertonen, waarbij mensen die daarin trappen gigantisch veel geld aan kwijt zijn. Dan kan je zeggen, oké, koop je één keer zo'n kacheltje, who cares? Maar dit autonome gebeuren bijvoorbeeld, daar wordt ook geld aan verdiend. Misschien hebben we behoefte in Nederland aan een snoeiharde reclamewet. Waarbij oplichting niet meer wordt behandeld als van ach ja, weet je, hè, moet je maar beter opletten. Maar dat je consumenten beschermen, dat klinkt allemaal weer zo soft. Maar dat je oplichters keihard gaat aanpakken. Want het probleem wordt nog niet eens opgelost. Het probleem wordt alleen maar groter gemaakt door mensen die daar geld aan verdienen. En dat voelt ook, ik heb nog niet langer over nagedacht dan deze week, maar dat voelt ook haalbaar, vind ik. Gewoon een harde reclamewet, oplichting is verboden. Het moet gewoon kloppen wat je zegt. En anders kunnen mensen hun geld terug eisen met, weet ik veel, een dikke boete erbovenop.
Ik denk dat je gelijk hebt. Hè? Er is een enorme prikkel om hier geld mee te verdienen. Want de groep die hier vatbaar is, wordt groter en groter. Dus je moet daar moet je er zijn, volgens mij. Ik zat op, als je gewoon even op YouTube kijkt naar soevereine filmpjes. Dat is ongelooflijk. Ook zie ik allemaal Nederlandse filmpjes met uitleg hoe je soeverein kan worden en zo. Duizenden en duizenden keren gekeken. Hè? Dat is echt ongelooflijk. En dat je dan denkt, ja, eigenlijk zit je hier gewoon inderdaad valse reclame, misinformatie, desinformatie te kijken. Waarom wordt dit er niet afgehaald? Is daar dan nu geen wettelijke mogelijkheid voor? Of zitten de mensen niet op te letten? Het enige wat je hoeft te doen is gewoon...
Ja, doen we dat gewoon niet? Kan het eigenlijk wel? Ja.
Of kan het wel? Want is het gewoon vrijheid van meningsuiting of zo? Of is het...
Je mag onzin uitkramen. Dat is precies...
Ja, klopt. Je hebt ook maar dat is ook waar. Je hebt ook grondwettelijk recht om onzin uit te kramen. Maar mag niet misleiden. Of
schadelijke producten verkopen, dat is in bepaalde mate al verboden. Maar dat moet je misschien strenger maken dan.
Ja, of misleidende producten verkopen. Als jij een pakket verkoopt aan mensen om autonoom te worden, vervolgens maak je mensen €300 afhandig om ze een diplomatiek rijbewijs en een diplomatiek paspoort op te sturen. Het gewoon troep.
Ik verkoop jouw neprijbewijs. Nou, dat
is in principe gewoon misleiding.
Ja. Ik zeg niet dat je het daarmee helemaal oplost, hè, maar dat voelt als iets wat je tenminste kan doen. De echte grondoorzaak is natuurlijk dat heel veel mensen de overheid gewoon niet meer vertrouwen.
Ja.
En die mensen hebben daar ook wel veel reden voor gekregen. Maar dat is dan ook weer zo groot. Tuurlijk, dat moet je oplossen. Maar dat kan je niet. Dat kan je niet 1, 2, 3 oplossen. Maar je moet denk ik ook de symptomen in de tussentijd wel bestrijden. Dat doet gewoon te veel schade.
Ja. Nee, maar dus eigenlijk zeg je, je moet als overheid geen levens kapot maken en ongelijkheid niet tot een idiote mate laten groeien als een soort van meta-richting. Want daar komt het gevoel van de staat is er niet voor mij en de staat is er voor anderen. Eigenlijk het gevoel van grip en machteloosheid vandaan. Maar ja, uiteindelijk, ja. Dat zijn dus de oorzaken. Maar de effecten, die moet je wel blijven bestrijden in de zin van dat je misleiding, verkeerde algoritmes en misschien soms ook debunking. Gewoon fact. Uiteindelijk zijn er gewoon feitelijkheden. Ik ben een groot fan van Wikipedia. En dat werkt vrij goed. Wikipedia is op een of andere manier een heel goede manier om tot feiten te komen. Er zit ook heel weinig over die autonome troep op Wikipedia. Omdat er een immense community van duizenden mensen feiten checkt.
Die dat zuiver houdt. Ja.
Ja, en ik denk dat je in een maatschappij ook best daarover kunt spreken. Dat je mensen blijft voorlichten en een soort van fact-checks blijft uitvoeren wanneer er complete onzin verspreid wordt.
En misschien kunnen we dat dan toch nog even over dat andere. Hè? Misschien kunnen we dat dan niet zomaar 1, 2, 3 oplossen. Maar het herstellen van het gezag, als je snapt wat ik bedoel. Dat stelt ook hele hoge eisen aan mensen die het gezag uitoefenen. En eigenlijk, als we eerlijk zijn, als we het gewoon heel hardop zeggen, dan hebben we in Nederland natuurlijk dramatische ontwikkelingen daarmee gehad. Dus we zijn het nu een bijna een beetje vergeten. En Rutte kan baas van de NAVO worden. Dat vinden we allemaal hartstikke leuk. Maar Rutte heeft op een aantal momenten bijvoorbeeld keihard gelogen in de Tweede Kamer, in de pers. Dat soort dingen, dat is zo gigantisch ondermijnend voor het vertrouwen in de samenleving. Er is dus ook wel een reden. Ja, er was ook wel een reden waarom we vonden dat politici of ministers niet mochten liegen. Dat heeft dit soort gevolgen. Mensen geloven gewoon niks meer op een gegeven moment. En ik had ook wel het gevoel met, ik wil het niet allemaal op een paar mensen plakken. Als je bijvoorbeeld minister bent, dan heb je een gigantisch belangrijke positie. Waarbij mensen ook naar jou kijken, niet alleen je ambtenaar, maar het hele land om bepaalde dingen op te lossen. Je bent een gezagsdrager. Het feit dat zoveel ministers tussentijds weggingen omdat ze een nieuwe baan wilden zoeken. Of Ernst Kuipers die zei van hey, ik ben er niet meer. En dezelfde dag nog het departement uitliep. Terwijl een gemiddelde schoonmaker op het departement een maand opzegtermijn heeft. Dat kan niet. Als je wil dat je gezag hebt als overheid, dan zul je zelf ook eisen aan jezelf moeten stellen. Die hoger zijn dan die je stelt aan de gemiddelde werknemer. Niet eisen die lager zijn. Ik denk dat, ja, het oplossen daarvan is iets van de gigantisch lange adem, maar dat kan je niet wegstrepen als grondoorzaak van dat er allemaal mensen zijn die in waanzinnige, toenemend aantal mensen die in waanzinnige complotten beginnen te geloven. Dat denk ik.
Wat jij, Wiemer?
Ik denk dat een punt van invloed is geweest door dat de overheid niet altijd meer eenduidig betrouwbaar is geweest. Maar ik denk dat de grootste oorzaak zit volgens mij gewoon in social media. Dat je daar toegang tot hebt. Allemaal extra informatie. Algoritmes. Je wordt meer en meer in die rabbit hole gezogen. Je ziet het als een way out. En ik denk dat daar echt hele, hele zware regulering overheen moet. Ik denk dat daar het belangrijkste zit. Ik weet niet hoe je dat moet doen, maar ik heb wel het gevoel dat het tijd wordt, als je het allemaal leest, voor een goede wet om het eens aan te passen. Dus als we nog een suggestie mogen doen aan de nieuwe regering, dan vraag ik me af of alle politieke partijen die gaan deelnemen, in ieder geval die nu deelnemen aan de gesprekken over de nieuwe regering, of die allemaal wel behoefte hebben om complottheorieën te verminderen. Ik vraag me af of dat in een politieke belang is.
Maar verder was het eigenlijk. Wie gaat hier zijn vingers aan branden? Nou ja. Als het steeds erg blijft worden, dan zal iemand op een gegeven moment dat moeten gaan doen.
Of het klapt en het wordt een bende. Maar ja, we moeten ook niet doen alsof de boel helemaal naar de haaien gaat en alles naar de ellende is. Als je de vertrouwenscijfers van het SCP kijkt, is het grootste deel van Nederland nog heeft een vrij groot vertrouwen in de rechtsstaat. En zeker in de uitvoerende diensten daarvan, zoals de politie. Maar het zorgwekkende is gewoon dat deze groep groeit.
Dat brokkelt dus af en deze groep wordt groter. En wanneer is het dan het kantelpunt? Weet je, moet dan een grote crisis zijn voordat je hier echt wat aan doet? Laat je het maar een beetje lopen. Totdat er inderdaad op een bepaald moment we denken, er zijn toch iets te veel kinderen overleden omdat er toch geen niet ingeënt zijn. Of oh, zijn wel heel veel kinderen uit huis geplaatst. Jeetje, zijn kinderen zonder opleiding. Wat vervelend. Of hey, waar ligt dan de grens? Weet je, moet inderdaad een geweldsincident gaan komen door een of andere institutioneel extremist die denkt, nou, kom op, we zijn er klaar mee.
Ja, eigenlijk moet je het voor zijn. Ja, en die vaccinaties die zijn een beetje het breekijzer, denk ik. Hè? Dat is als je straks, jullie wonen in Den Haag, als je straks op een gegeven moment de vijfde kinkhoest-epidemie in de stad hebt gehad, dan gaan mensen wel zeggen, we moeten wat doen hoor.
Ja.
Ja, en dat zei de wethouder toch ook, die met dit nieuws kwam. Van het is niet de vraag of, maar wanneer epidemieën hier beginnen uit te breken. We kijken ervan op dat het nog niet is gebeurd.
Ja, en dat vind ik ook moedverger. Want ik heb even die flink wat van die alternatieve nieuwssites zitten bezoeken. Die Haagse wethouder, ik ben haar naam nu eventjes kwijt.
Ja, is dat
die werd direct op al die websites door het slijk gehaald.
Ja.
Als een of andere rare gek. En ja, dus je moet ook echt wel. Je hebt mensen nodig met lef die gaan staan voor de werkelijkheid.
Het probleem is dus dat we dus eigenlijk met z'n allen via social media een soort heel groot propagandakanaal hebben mogelijk gemaakt. Hè?
Ja, van stupiditeit.
Dat is wat er aan de hand is. Ja,
ja van de gekste dingen, maar ook van alles. Gewoon letterlijk alles.
Ja, ja. Dat is zoals ik altijd zeg, vroeger stonden deze mensen gewoon in de hoek van de kroeg een beetje tegen de muur te blaffen en had niemand er last van. Maar nu heb je het internet en hoort iedereen ze.
Ja, ja, maar toch wouden de mensen die hier de baas over zijn, die zitten allemaal in Silicon Valley. Dit zijn geen kanalen die wij echt in de hand hebben. Is het reëel dat je daar ooit grip op krijgt? In een klein landje als Nederland.
Je kunt starten om door als staat zelf niet meer dat soort kanalen te gebruiken. Want een groot gedeelte van de communicatie van overheden is ook van belang. Bijvoorbeeld als Rijksambtenaar worden wij nu geacht om niet meer bijvoorbeeld TikTok op onze overheidsdevices te hebben. Ja. Dat is gedeeltelijk vanwege statelijke inmenging en niet het kunnen controleren of daar meer data wordt opgeslurpt dan noodzakelijk is. Nou, daar is een goede legitieme reden voor te vinden. Maar ik denk dat je uiteindelijk ook bij veel andere platformen zou kunnen zeggen dat het de vraag is of je in ieder geval als overheid zelf eraan bijdraagt dat mensen op dat platform
dat
zitten.
Dat doet toch niks?
Dat is een eerste stap. Eerste stap. En een volgende stap kan zijn dat je gaat afvragen van, nou, moet je zorgen dat er alternatieven zijn? Of moet je zorgen dat dingen zelfs, dat je gewoon kunt vaststellen dat het slecht is voor de volksgezondheid? En dat je serieuze vraag stelt van of iets nog wel in het belang is van onze samenleving om toe te staan.
Ik ga voor de mediawet, de zware mediawet, en vol over het social media heen gooien. Ik denk dat dat de beste oplossing is. Volgens mij zijn we een beetje aan het einde aan het komen.
Dan hebben we het opgelost. Ik wou het net zeggen. Ik weet niet of we het eindelijk een keer onder het uurtje hebben gehouden. Ja, Wouter, misschien neem jij ons, lieve luisteraars, mee naar de uitgang en dan houden we het onder een uur? Ik weet het niet. Weer niet, volgens mij.
Laat ik er nog eens een complexe quote in gooien. Dat Hannah Arendt, die heeft in haar baanbrekende werk The Human Condition, spreekt ze over vita activa. En die stelt dat voor een democratie is actief burgerschap nodig. Dus dat mensen meedoen en dat mensen zich betrokken voelen bij de maatschappij. En ik geloof, ik dwing mezelf te geloven dat het groot gedeelte van deze mensen uiteindelijk een actief burger wil zijn. Maar dat ze gewoon niet meer geloven dat het met de staat goed terecht te komen. En volgens mij hebben wij besproken hoe een groot gedeelte van deze mensen in een hele enge spiraal terechtkomen. En dat echt volksgezondheidsrisico's en andere veiligheidsrisico's met zich meedraagt. Maar dat er ook wel iets aan te doen is om het wantrouwen dat deze mensen hebben enigszins te keren door een gedeelde realiteit met elkaar in de maatschappij te hebben. En ik denk dat wij een klein beetje van mening verschillen in welke mate van radicaliteit of hard ingrijpen daarbij nodig is. Ik probeer het een beetje neutraal te doen, Randy. Is dat ook?
Nou, heel goed. Een zonnetje door de wolken als ik jou altijd hoor aan het einde. Ja. Lieve luisteraars, heel erg bedankt. Wie maar die gaat lachen. Heel erg bedankt voor het luisteren.
Dat is over. Dat is een goed stichtelijk woord. Even Hannah Arendt of alle luisteraars denken nu, wie is dat? Wie is dat? Waar heb je het over? Actief burgerschap. Al die mensen zitten heel de dag op social media. Ze zijn hartstikke actief, joh.
Ze zijn hartstikke actief. Gewoon lange podcast luisteren.
Ze moeten met z'n allen toch een nieuw sociaal contract starten voor deze mensen.
En ik bedank ook Wim Brons. Ik praat er gewoon overheen. Ik bedank ook Wim Brons van Remote Podcast voor de uitstekende geluidskwaliteit. En lief luisteraars, tot de volgende keer.
Yo.
Dank.